Het thema van dit jaar was de heerlijkheid van God. Aan de hand van de Filippenzen 4 vers 20, onze God en Vader, nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dat was het thema van dit jaar. En omdat we nu 25 december zal het over de geboorte van de Heer Jezus gaan. En 27 december, de laatste zondag van dit jaar, dan zullen we terugkijken op het jaar. En daarom heb ik vandaag gekozen om het jaarthema van morgen af te sluiten met deze prediking. En ik moest even teruggaan en toen we 4 januari begonnen, toen was dat het thema. En toen kreeg iedereen met de conferentie een boekenlegger. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. Ik weet niet of je die boekenlegger nog hebt. Maar deze boekenlegger, dat is altijd een traditie in de gemeente. Die wordt op een hele bijzondere manier eigenlijk steeds gemaakt en daarvoor wordt gebeden. En deze boekenlegger die bestond uit twee kanten. En het eerste was deze kant. En wat hier op te zien is, op deze boekenlegger, dan zie je bijvoorbeeld de achtergrond, dat is goud. En dat is een teken van de schittering van het wezen van God. En dan zie je die duif. Een symbool van de Heilige Geest, wat eigenlijk ook zo te maken heeft met wedergeboorte. En dan die heerlijkheid van God die zo tot uiting komt in het kruis, waaruit het licht eigenlijk ontspreidt. Dat zie je daar, is op de dia niet zo goed te zien, maar je ziet daar het kruis. En die regenboog die als een glans is, zoals de aanblik van een boog staat er in Ezechiël 1 vers 28, die in de regentijd in de wolken verschijnt. Zo was de aanblik van die omhullende glans. Aldus was het voorkomen der verschijning van de heerlijkheid des Heren. En degene, Mathieu en Evelien, die maken deze boekenlegger steeds. En steeds krijg ik ook teksten erbij. Die hebben ze ook toen op de conferentie laten zien. En dan zie je rechts beneden zo die vlammen van het verterende vuur. De verschijning van de heerlijkheid des Heren was als een verterend vuur op de top van de berg, ten aanschouwen van de Israëlieten. We hebben ook nagedacht over de heerlijkheid van Christus. Onder zie je die kroon met die parels. Maar we zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. In Hebreeën 2 vers 9. En de wolk die daar links beneden zo uitgebeeld is, terwijl nu Aaron sprak tot de gehele vergadering der Israëlieten, richtten zij hun blik naar de woestijn. En zie, de heerlijkheid des Heren verscheen in de wolk. En dan het kruis, want de God die gesproken heeft, licht schijnen uit de duisternis, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. En lang heb ik de boekenlegger, die heb ik eigenlijk steeds zo gevouwen gehad. En er kwam een tijd dat ik hem zo gevouwen heb. En waarom? Omdat ik eerst die heerlijkheid van God wilde zien. En de tweede kant, laat die maar even zien, dat is eigenlijk deze. Daar staat onze God en Vader nu, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid amen. En door het jaar heen zag ik eigenlijk in mezelf een proces van verandering. Dat ik zag dat mijn aanbidding als een antwoord kwam op die heerlijkheid van God. Dus het eerste zag ik die heerlijkheid van God zo tentoongesteld, zeg maar, of uitgebeeld in deze symbolen. En toen als antwoord erop de heerlijkheid of de aanbidding. En ik wil met u vanmorgen zo samen nadenken als aanbidding, zeg maar als aanbidding, als een antwoord op de heerlijkheid van God. Dat als Gods heerlijkheid zich openbaart, dat wij antwoorden met aanbidding. En ik wil samen met u nog even bidden dat God ons echt zo echt mag zegenen, dat hij zich mag openbaren. En in het bijzonder wil ik eigenlijk bidden dat deze preek ook een aanbidding is. En dat u luisteren een aanbidding is. Zodat we echt, zeg maar in die stilte, ook van die prediking, als antwoord op de Heere God geven een aanbidding. Heer, als ik zo terugkijk ook op deze preken allemaal, over alles wat zo is gedeeld, dan willen we u zo dankbaar zijn dat u zichzelf ook geopenbaard hebt in ons midden. En we willen zo het jaarthema van morgen zo afsluiten en het heel praktisch maken dat een antwoord van ons op uw heerlijkheid kan alleen maar aanbidding zijn. Kan alleen maar neerbuigen zijn. Kan alleen maar in stilte voor uw aangezicht zijn. O Vader, wil u deze morgen zegenen. Wil u zegenen en ons echt zo diep raken. Dat aanbidding ja, diep van binnen komt. Als antwoord, omdat we u kennen in uw Zoon Jezus Christus. Dit bidden we zo in de naam van uw Zoon Jezus. Amen. Aanbidding, dat is een heel bijzonder woord als je het in de Bijbel eigenlijk opzoekt. In het Hebreeuws, als het in het Oude Testament gebruikt wordt, dan is het, betekent het eigenlijk neerbuigen, zich neerwerpen. Dat is een antwoord, vaak zie je dat, ik zal ook wat teksten zo dadelijk lezen, als God zich openbaart. Dat mensen zich neerbuigen en neervallen, eigenlijk plat op het aangezicht gaan. Dus het is niet het buigen zoals wij dat kennen, maar dat woord wat in het Hebreeuws wordt eigenlijk wordt uitgelegd, datgene wat wordt gebruikt, dat is dat mensen plat op het aangezicht vallen en plat eigenlijk voor God neerbuigen. In het Grieks, als het in het Nieuwe Testament wordt gebruikt, dan is het een samenstelling van twee woorden, van pros en kuneo. En dat is een prachtig woord, dat pros betekent toe en kuneo is kussen. Zo intiem is eigenlijk aanbidding. Dat het als het ware het toekussen is van God. En wat zo indrukwekkend is, dat is dat als we die uitdrukkingen noemen van buigen en ook het gaat ook gepaard met heel vaak in de Bijbel zie je dat aanbidding gepaard gaat met een lichaamstaal. Dat mensen handen opheffen, dat mensen klappen, dat mensen zich neerbuigen. Dat mensen zich eigenlijk helemaal toewijden. En het gaat, als het om aanbidding gaat, dan gaat het ook over toewijding en over reiniging. En het is de aanbidding kan ook tevergeefs zijn, vergeefs. Het trof me toen Jezus over de Farizeeën spreekt, als zij zeg maar die uiterlijke kentekenen laten zien van het aanbidden van God, dan zegt de Heer Jezus een citaat uit het Matthäus 15. Daar is het een citaat uit Jesaja 29, vers 23. En dan zegt hij, huichelaars, terecht heeft Jesaja over geprofeteerd, zeggende, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Tevergeefs eren ze mij. Tevergeefs. Uiterlijk is, als je zou kijken naar de Farizeeën, als je zou kijken ook naar ja, misschien ook naar jezelf, als je naar jezelf kijkt, of dat je hoeft niet anderen te beoordelen, maar wat Jezus hier laat zien is, dat we alle uiterlijke kentekenen van aanbidding is voorhanden. Mensen klappen, buigen, ze praten, ze zingen, ze spreken, ze bidden. En toch zegt hij dan, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is verre van mij. Aanbidding is een kwestie, een zaak, niet van uiterlijkheden. Het is een zaak van het hart. Het wordt diep bewogen. Het hart geeft een antwoord. Niet je lichaam geeft een antwoord, maar het hart, zoals we dat ook dit jaar hebben besproken, het centrum van ons zijn, het centrum van mijn wezen, het centrum van mijn denken, het centrum eigenlijk van wie ik ben. Dat geeft een antwoord, dat eert God. Je ziet dat bijvoorbeeld in Psalm 96. Daar staat dat dan zo indrukwekkend beschreven. Majesteit en luister zijn voor zijn aangezicht. Sterkte en glorie in zijn heiligdom. En dan is er een oproep aan de hand van datgene wat God, zeg maar, die majesteit in die luister, als je voor zijn aangezicht staat en die sterkte ziet en zijn glorie in zijn heiligdom, dan wordt er een oproep gedaan, eigenlijk een opdracht gegeven. Geef de Heere, gij geslachten der volken, geef de Heere heerlijkheid en sterkte. Geef de Heere de heerlijkheid van zijn naam. Brengt offer, komt in zijn voorhoven. Buigt u neder voor de Heere in de heilige feestdag. Beef voor zijn aangezicht, gij ganse aarde. Aanbidding is een manier om de glans van Gods majesteit van harte te weerspiegelen. En weet u wat zo bijzonder is? Als je naar de natuur kijkt, als ik zo met Rietje op vakantie ben in de bergen en ik zie die adembenemende schepping, dan zie ik dat in die schepping, dat daar ook, zeg maar, die heerlijkheid van God weerspiegeld wordt. Maar het unieke van u en mij, het unieke van de mens, is dat aan de ene kant, alhoewel de schepping de heerlijkheid van God, zeg maar, laat zien en openbaart, is het zo dat de schepping zich dat niet bewust is, dat de natuur zich dat niet bewust is. Terwijl wat God in ons heeft gelegd, is dat als ik een antwoord geef op die aanbidding en in, eigenlijk als het ware een weerspiegeling eigenlijk geef van de heerlijkheid van God, dan kan ik me dat totaal bewust zijn als mens. Ik kan me bewust zijn dat ik een antwoord geef op die heerlijkheid van God in aanbidding. Maar als het ware in die aanbidding ook die heerlijkheid weerspiegelen van God. En dat het eigenlijk, dat is niet een plicht, zoals dat hier is, de fariseer, die fariseers, die hadden, zeg maar, plichten. Hoogstwaarschijnlijk hadden ze een bepaald uur en tijd van de dag, en dat werd dan apart gezet als plicht om God te aanbidden. Het was, zeg maar, als het ware een ritueel. Het was iets waar ze dus, dat zie je ook vaak in andere godsdiensten, dat er gewoon een uur en tijd wordt vastgezet, en dan gaan we aanbidden. En dan is het de tijd afgelopen en dan aanbidden we niet meer. En dat is het God, dat kan zijn God met eer en met je lippen en je hart is er niet bij betrokken. Want als het betrokken, als je hart erbij betrokken is, dan is het zo dat dan komen er ook gevoelens. Ik weet niet of u dat zelf kent. Ik ken dat heel intensief in mijn leven met de Heer Jezus. Als ik dan in die heerlijkheid, als ik dan bijvoorbeeld een preek ben aan het voorbereiden en ik ben dan bezig met de heerlijkheid van God. En op een gegeven moment dan is het ook daadwerkelijk zo dat God zich dan door zijn woord openbaart. En dan wordt mijn hart getroffen en dan is het zo dat ook een emotie gaat dan een rol spelen. Omdat mijn hart betrokken is, is er een diepe emotie. Als antwoord op die heerlijkheid. En wat mij eigenlijk treft is de eerste emotie die, als ik naar mezelf kijk, maar ook naar de Bijbel kijk, dan zie je als eerste emotie is stilte. Dat is de eerste emotie. Die diepe stilte, daar werd ook vanmorgen zo over gesproken en over gebeden. Dat is de stilzijn van ontzag. Dat is het eerste antwoord eigenlijk als ik met de heerlijkheid van God in contact kom. Stilte, diepe eerbied, diep ontzag. Psalm 76 vers 9, zo'n indrukwekkende tekst. De aarde vreesde en werd stil toen God opstond. Toen God opstond, toen werd de aarde stil en vreesde. Habakkuk 2 vers 20 zegt, de Heere in zijn heilige tempel, zwijg. Er staat in een bepaalde vertaling, staat zwijg voor zijn aangezicht. Gij ganse aarde. Iedereen is stil. In Openbaring komt er eigenlijk een moment voor dat de hele hemel stil is. Houdt iedereen de adem in. God staat op in zijn heerlijkheid. En wat dan als reactie komt, als emotie komt, is stilte. En hoe komt dat? Ik heb me dat zo echt afgevraagd. Maar als we even die heerlijkheid en die gerechtigheid van God zien, dan is er ook daadwerkelijk als eerste reactie stilte en vrees. Waarom? Omdat we weten dat we zondaren zijn. Omdat er een last op onze schouders ligt. Van zondigheid. En dat als God zich openbaart in zijn heerlijkheid en in zijn gerechtigheid, dan is er in eerste instantie die stilte. Die diepe stilte. En die stilte, dat is dan geen verlammende stilte. Dat is geen verlammende vrees. Voor de kinderen van God is het geen verlammende vrees. Voor degene die, dat vind ik ook zo prachtig in die jaartekst, waarin staat, onze God en Vader. Onze God en Vader, nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Voor de ongelovigen is zij God. Voor degene die hem niet erkent, zullen ze voor God staan. De gerechtige, heilige, almachtige, alomtegenwoordige, soevereine Heer, de Heere der Heerscharen. En als wij dan mogen staan, staan we voor God en onze Vader. En daarom is die, als je dan met de heerlijkheid van God, als je voor de heerlijkheid van God, als God zich dat openbaart in je stille tijd, dan is het zo dat die eerste emotie is stilte. Stilte van vrees en diep ontzag. Maar het is niet een verlammende vrees. Maar dat is eigenlijk, dat geeft zijn uitweg. Doordat wij eigenlijk God kennen als onze Vader, vindt dat zijn uitweg in gebrokenheid en in berouw. In gebrokenheid, berouw en ook verdriet. Dat is de eerste emotie, die stilte. En dat je dan ziet van God is mijn Vader en God is God. En die heerlijkheid en die stilte en die emotie die dan komt, die vindt zijn uitweg doordat je dus ziet in de gebrokenheid en over het berouw en over het verdriet over je goddeloosheid. Die er was geweest, die er is geweest. En dat berouw, dat vind ik dan zo schitterend als je dan echt zo dadelijk komen echt op die aanbidding. Maar dat is, zeg maar, dat is het eerste als het over het hart gaat. Als je daarbij betrokken bent. Als God zich zijn heerlijkheid toont, dan is er het eerste reactie is stilte, geen verlammende angst, maar dat er dan zie je in Gods gerechtigheid en Gods heiligheid, je ziet hem ook als Vader in zijn liefde, en wat er dan over je komt is gebrokenheid, verbrokenheid, berouw en verdriet. Ik zie dat zo prachtig in Psalm 51, waar er dan zo staat. Als David dan echt zo gezondigd heeft. En dan zegt hij op een gegeven moment, de offerande Gods zijn een verbroken geest, een verbroken en verbrijzeld hart, veracht gij niet. In die heerlijkheid van God zien we eigenlijk die verbrokenheid. En dat is ook zo bijzonder dat dat een offerande is. Dat is het offer wat we God kunnen geven, omdat het een antwoord is op zijn heerlijkheid. En dat we dan echt zo mogen komen met een verbroken geest en een verbroken en verbrijzeld hart. En God veracht dat niet. God veracht het niet. Jesaja 57 vers 15. Want zo zegt de hoog en verhevene die in de eeuwigheid troont en wiens naam de heilige is. In de hoge en in de heilige woon ik. En bij de verbrijzelde en nederige van geest. Om de geest der nederige en het hart der verbrijzelde te doen opleven. Die verbrijzeling die daar eigenlijk plaatsvindt, dat is niet doordat je veel verdriet of moeite hebt gekend. Die verbrijzeling die daar optreedt en die gebrokenheid die daar optreedt, dat is omdat je voor Gods heerlijkheid komt te staan. En dat je zijn heiligheid ziet. En dan komt de verbrokenheid. Dan komt de berouw. En als antwoord op is er een diepe dorst. Want met die verbrokenheid, als God geeft dan ook antwoord. Als er dan ook een berouw is en dat je daar staat in je gebrokenheid, dan geeft God antwoord. Want hij neemt dan die last van. van die zondeschuld, die neemt hij van je af. Die neemt hij van je af. En dan komt er een diepe blijheid. Ik vind het zo schitterend dat er dan ook die Psalm 42, die zegt, ik heb het in een andere vertaling opgezocht, gelijk een hert schreeuwt naar waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Er is zo'n verlangen komt er dan in je, dat je echt schreeuwt als een hert wat verlangt naar water, wat schreeuwt naar water. En zegt, o Heere God, een antwoord op uw heerlijkheid, laat me drinken van dat levende water. En een antwoord op u, dat u zich openbaart, wil ik me neerbuigen en aanbidden. En dat is ook een diep verlangen in de ziel. Dat diepe verlangen wat hier tot uiting komt in die Psalm 42, dat is een diep verlangen naar God. En weet u, er is iets in de trend van deze tijd, waarin het eigenlijk meer gaat om de gaven die God geeft. En de gaven die God geeft is heel bijzonder. Dat we echt bidden mogen voor genezing. Dat we bidden mogen voor voorspoed. Dat we bidden mogen dat God ons zegent in ons persoonlijk leven, in ons gemeentelijk leven. En toch is dat niet wat onze ziel bevredigen kan. Dat is niet wat onze ziel kan bevredigen. Alhoewel de gaven van God goed en welgevallig en volkomen zijn, is het niet zo dat uw ziel kan bevredigen. Dat is ook niet datgene waar we kunnen zeggen van, dit is die gave van God, die genezing die ik ontvang, of de voorspoed die ik ontvang, of datgene, het geluk wat God me geeft, of de man die God me geeft, of het gelukkige gezin wat God me geeft, bevredigt je ziel niet. Wat je ziel bevredigt, dat is God zelf. Niet de gave. Niet de gave die hij geeft. Het is God zelf die ziel alleen maar kan bevredigen. Er staat één ding heb ik van de Heere gevraagd. Dat zoek ik, te verblijven in het huis des Heeren, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen. Het gaat om de lieflijkheid van God, niet om de gave die God ons geeft. Gedankt zij God, dat hij zo goed, barmhartig is, en zo goed is, en ons beschermt, en ons geeft, in overvloed. En toch zal dat niet je ziel bevredigen. Zal niet die behoefte bevredigen. Het is God zelf die alleen die heerlijkheid kan. Die heerlijkheid van hem en God zelf die ziel kan stillen. En daarom is het zo ontzettend belangrijk om jezelf echt te toetsen over hoe je God aanbidt. Omdat dat vooraf gaat. Dat gaat vooraf. Het is niet een uiting alleen van emoties. Het is ook geen handelen alleen van lichaamstaal. Er gaat iets vooraf van het God kennen. En je ziet eigenlijk dat de Bijbel eigenlijk de mens oproept. En dat de mens echt het een plicht is voor God, dat de Bijbel laat eigenlijk zien dat het zelfs voor de mens een plicht is om God te aanbidden. Een plicht. Een opdracht. Er staat in Psalm 32 vers 11, verheug u in de Heere en juich. En Psalm 37 vers 4 is, verlustig u in de Heere, dan zal hij u geven de wensen van het hart. Het is een plicht. Een innerlijke plicht. Een innerlijke plicht. Maar dat is iets totaal anders als een uiterlijke plicht. En dat wil ik u uitleggen, wat ik daarmee bedoel. Het is een innerlijke plicht. Het belangrijkste wat aanbidding vooraf gaat, dat is een diep verlangen en ook een antwoord van liefde. Dus wat er aan vooraf gaat aan aanbidding is een diepe liefde voor de Heere God. Je moet zich voorstellen, ik heb dat wel eens vaker verteld, maar de laatste tijd gelukkig is het niet meer zo vaak dat ik van thuis weg ben. Maar soms was ik wel eens 5 tot 10 dagen van thuis weg. En ik wil u laten, met dit voorbeeld wil ik u even uitleggen wat nu innerlijke plicht is en uiterlijke plicht. En ook het verschil tussen lofprijzing en aanbidding. Want ik heb u gezegd dat het woord met alle heiligheid van aanbidding betekent eigenlijk toekussen. En als ik dan een lange tijd van thuis weg was, dat kon soms wel eens 10 dagen zijn, dan was het zo dat ik naarmate de tijd verstreek, begon ik vaker naar huis te bellen. Dan begon ik wel eens 2, 3 of 4 keer dat ik Rietje even wilde horen. En dat kwam naarmate ik, hoe verder ik zeg maar in die tijd vorderde dat ik thuis niet was, miste ik eigenlijk de kinderen en in het bijzonder miste ik Rietje. En dan was het op een gegeven moment zo dat, dan deed ik ook wel eens een kaartje. Dan was ik in München en dan schreef ik haar een kaartje. En dan schreef ik erop, ik hou van je. En dat deed ik op de post. Het is geloof ik 1 keer voorgekomen dat ik zelfs eens bloemen heb gestuurd. Dat ik een bloemetje liet bezorgen thuis. En dan op een gegeven moment, dan is het zo dan komt die dag dat je je koffers kunt pakken. En dan zie je naar uit. Je kunt naar huis. En eigenlijk, als ik het bekijk, is dat wat ik nu vertel, is eigenlijk lofprijzing. In alle eerbied, ik wil die een beetje kort bij het hart brengen, is dat lofprijzing. En dan is het zo dat dan stap je in die auto en dan ga je naar huis. En dan is het zo dat, dan kom je thuis en dan heb ik misschien een cadeautje genomen en dan ontmoet ik Rietje. Dan komt ze me tegemoet. Dan omhels ik haar en ik geef haar een kus, een enige kus. En als antwoord op die kus zegt Grietje, ik ben zo ontzettend dankbaar en blij dat je mijn cadeautje, of dat je een bloemetje hebt gestuurd en een kaartje hebt gestuurd. En dat je weer thuis bent en zeg ik, oh Grietje, luister. Dat hoef je me niet te zeggen allemaal, want dat is mijn plicht. Dat is mijn plicht. Wat is er nu verkeerd aan? Want als iemand toch zijn plicht doet, dan wordt hij geëerd. Als iemand een dienstplicht vervult, dan wordt hij geëerd. Wat gebeurt hier eigenlijk? Dit is mijn plicht. Wat Rietje wil horen is dat ik van haar houd. En dat is het verschil tussen innerlijke en uiterlijke plicht. Kijk, als we het hebben dat de Bijbel ons oproept om God te aanbidden, met geheel ons hart, met geheel onze ziel, met geheel onze kracht, met alles wat we zijn. Dat is een oproep. En dan komen we voor God. En dan komen we voor Hem. En dan aanbidden we Hem. En wat hier dan staat, is dat de Farizeeërs, die hadden dat als plicht. Daar ging geen liefde aan vooraf. Dat was een plicht. En dat betekent eigenlijk als het niet van harte gebeurt, als ik niet van harte die dingen doe, als ik niet van harte bel of een kaartje stuur of bloemen koop, dan heeft het geen zin. En dat is ook zo met aanbidding. Als God hier zegt van, dit volk eert me met mijn lippen, wat is daar verkeerd aan? Ze spreken een gebed uit. Ze komen voor God, ze knielen neer. Wat is daar verkeerd aan? Het hart is verre van hem. Van hem. Het hart is er niet bij. En gooi het niet te ver van u af. haal het ook voor jezelf kort bij. Dat je hier naartoe komt. En het kan een gewoonte zijn. Je zingt de liederen en het kan een gewoonte zijn. Je bidt God in je stille tijd en het kan een gewoonte zijn. En het hart is ver weg. En dat is dan hetzelfde als ik dan tegen Rietje zeg, zo, je hoeft me niet te bedanken. Stop maar. Het is mijn plicht. Het is mijn plicht. Ik vond het zo fijn, dat zo mooi. Ik heb een boek thuis en John Piper die zegt bijvoorbeeld, verplichte rozen zijn een inwendige tegenstrijdigheid. Prachtig gezegd. Verplichte rozen zijn een inwendige tegenstrijdigheid. Alhoewel we geroepen worden om die rozen naar God te brengen, dat God zegt van, verheug je als een opdracht, is het toch zo dat als we met die uiterlijke plicht komen, dat we ons willen verheugen omdat God het gezegd heeft, dan zijn verplichte rozen voor hem ook een tegenstrijdigheid. Stel dan een man vraagt aan zijn vrouw of hij haar een nachtzoen moet geven. En zijn vrouw die zegt dan, kus me, maar niet omdat het moet. Wat bedoelt die vrouw? Alleen als het een spontaan uiting van diepe liefde is, is het voor mij ontzettend belangrijk. Dat is ook het bijzondere aan die aanbidding. Die aanbidding bij de Heere God, dat intieme woord in alle reinheid en heiligheid uitgesproken, dat toekussen, dat omarmen, hem omarmen. Zoals die vader die verloren zoon omarmt. Kom bij me. En dat van harte is. Als ik Rietje iets geef, met Kerstmis op trouwdag, en ze vraagt me, waarom doe je dat? Dan is mijn antwoord, omdat ik van je hou. Ik hou van je, en ik wil je ontzettend blij maken. En als ik zie hoe blij dat je bent, maakt mij dat blij. Het is zo bijzonder om te beseffen, als u dat opschrijft vanmorgen, om te beseffen dat u geschapen bent om te aanbidden. U bent geschapen om te aanbidden. En het bijzondere is niet dat we God iets kunnen geven. Daarom is dat voorbeeld wat ik genomen heb, dat gaat mank aan iets. En dat is namelijk dat we God kunnen we niets geven wat hij niet al heeft. God heeft geen rozen nodig als je naar de schepping kijkt. God heeft niet de liefde van ons nodig. Heeft hij niet nodig. Is misschien erg ontnuchterend voor u. Hij heeft van u niets nodig. Er is een algenoegzaamheid, zo heet dat in de Bijbel, dat God in die drie eenheid volledig is, volkomen is, totaal vol is van liefde. En hij heeft niets nodig. En toch is het zo dat wij geschapen zijn om te aanbidden. En het bijzondere vind ik eigenlijk, dat is dat je ziet in die aanbidding dat ook als ik Rietje iets geef en ik zie hoe blij dat ze is, dat maakt mij ontzettend blij. En als ik over aanbidding nadenk, en nu kom ik echt aan iets waar je thuis nog verder over moet nadenken. Als ik over aanbidding denk, dan is het zo dat het me diep, diep raakt, maar ook diep blij maakt. Het is iets waar ik me ontzettend op kan verheugen. Zeg maar, bijvoorbeeld een vakantie. Als ik op vakantie ga met Rietje, we gaan een paar dagen weg. En als we dan dat hotelletje gereserveerd hebben, en ik kijk ernaar uit, dan kan ik me daar ontzettend op verheugen. Maar dat is met aanbidding. Een beetje mank voorbeeld, maar ook met aanbidding is het zo dat ik kan me daar diep intens op verheugen om 's morgens vroeg op te staan. En dan in mijn gedachten eigenlijk, 's avonds eigenlijk al daarmee bezig te zijn en zeggen, Heere Gods, morgen vroeg ontmoet ik u. En ik kan me daarop verheugen om u te ontmoeten en die over uw heerlijkheid na te denken. En het verheugt me. Ik zie ernaar uit. Ik kan daar echt naar uitzien. En dan in de zin van dat het me erg blij maakt. Er is eigenlijk weinig in mijn leven. Er zijn heel veel dingen die me ontzettend blij maken. Laat ik het zo zeggen. Maar er is iets wat een overtreffende trap heeft. En dat is namelijk om God te ontmoeten. En in die aanbidding die diepe genegenheid en die diepe blijdschap te vinden. En dat is ook een drijfveer. Om die blijdschap ook te vinden. Ik geloof dat dat vaak ondergesneeuwd is in de verkondiging als het gaat over aanbidding. Het maakt je ontzettend blij. En je mag die blijdschap ook zoeken. Want hoe kan ik, hoe is het nu als je dacht naar Gods heerlijkheid kijkt. En als dat een antwoord is van God, van ons op God. Hoe kan ik God dan, zeg maar, hoe kan God zich verheugen in mij? Doordat ik antwoord geef op zijn heerlijkheid met aanbidding. En hij ziet dat ik daar een diepe vreugde over ervaar. Dat God ziet, hij verlustigt zich in mij. Hij verheugt zich in mij. Hoe vaak staat het dan niet in de Bijbel? Over dat we ons moeten verlustigen in God. Dat we ons moeten verheugen in God. En dat heeft er alles mee te maken dat je komt van harte. En dat er een antwoord is op die heerlijkheid. En ik aanbid hem. En ik word ontzettend diep geraakt met grote blijdschap. Het begint met die stilte. Het begint met dat berouw. Het begint met verdriet. Het begint met zicht op mezelf. En dan komt God in die gebrokenheid. En hij tilt me op als vader. En ik mag hem dan ontmoeten. En hij ziet dan die blijdschap. Dan verheugt God zich. Ik ben daar echt van overtuigd dat God zich verheugt. Als ik diep die blijdschap kan uiten. Ik geloof ook dat de grootste vijand van aanbidding is dat we zo snel met zo weinig eigenlijk tevreden zijn. Zo weinig tevreden zijn. Ik las een gedeelte uit een preek van C.S. Lewis. En dat heb ik opgeschreven op Sheet. Het is een preek die hield hij in 1941. En dat sprak me ontzettend aan. Die preek die heet Het Gewicht van de Heerlijkheid. En dan staat er, als je in de evangelie kijkt naar de schromeloze belofte van beloningen, van beloning, en als je ziet om wat voor verbijsterende beloningen het gaat, dan krijg je zelfs de indruk dat de Heer onze verlangens niet te sterk, maar te zwak vindt. We zijn halfhartige wezens, we rommelen met drank en seks en status, terwijl er oneindige vreugde geboden wordt. Zoals een onnozel kind dat wil doorgaan met moddertaartjes maken in de sloppenwijk, omdat het zich niets kan voorstellen bij een vakantie aan zee. We zijn veel te gauw tevreden. We stellen ons zo snel tevreden. Met een huis, een auto, met vrienden op vakantie gaan, een nieuwe computer, een nieuwe iPod. Dat is die schrale vreugde eigenlijk, die kortstondige vreugde in dingen. En dat hebben we getransporteerd ook in de aanbidding. Dat we veel te snel, veel te kort, die diepte niet zoeken. En dat je te snel tevreden bent. En dan verschrompelt het. Dat verschrompelt het. Dan verschrompelt ook die blijdschap met God. Dan verschrompelt het zoals alle andere dingen die om ons heen zijn en die we vergaren. Dat je te snel tevreden bent en dat je blijdschap niet die diepte zoekt. En dat is het vermogen. Dat is het vermogen wat God in ons, in u en mij gelegd heeft. Dat diepe vermogen om een antwoord te geven op zijn heerlijkheid in aanbidding en die diepe vreugde te kennen in je leven van die volkomen blijdschap. Ik wil zo nog even tijd nemen voor u, met u samen. om in die stilte te komen. Misschien dat u ook in die stilte echt de Heere God kunt ontmoeten. En dat u uzelf echt ook onderzoekt. Of u te snel tevreden bent in die relatie met hem. Ik wil Tim en Sietse en Saskia even vragen om naar voren te komen. Dat jullie even in alle stilte iets spelen.